De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2 en daarvan het 38ste vers. Lucas 2 vers 38, waar het woord des Heren aldus spreekt en deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heren beleden. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten, tot zover. Schrijf wij hier boven Anna, de oude bruid. En overdenk in de eerste plaats haar verwachting. In de tweede plaats haar dienst. In de derde plaats haar blijdschap. Haar verwachting. Haar dienst en haar blijdschap. Ik dacht zo van de week, er is meer stilgestaan, ja ook door mij wel in ons midden, bij Simeon dan bij Anna. Terwijl Anna in hetzelfde schriftverband genoemd wordt, Anna uit de stam van Azer. 10 stammenrijk. Waarvan je zou zeggen, is daar nog wel ooit iets van terechtgekomen en teruggekomen? Hier is het. De stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Daar elk zich buigt voor de ark die van Gods gunst getuigt. Daar hoort Anna ook bij. Die komt zomaar, je zou haast zeggen, zo terloops even uit die oude grijze geschiedenis en uit die nog oudere, weinig meer genoemde stam van Azer, waar je weinig meer van hoort na de wegvoering van Juda nog wel, komt deze opeens zo in de tempel tevoorschijn. En toch is het een zeer aangename en troostrijke geschiedenis, deze Anna, met Simeon. Ik wil u van tevoren op wijzen dat er een groot verschil is als wij ergens een geestelijke strekking uithalen of nemen mogen, of iets vergeestelijken. Ik heb dat zo vaak gehoord en toch innerlijk stuit het tegen. Je zegt nee. Dan worden die mensen zoals Simeon en Anna, daar wordt een bepaalde bekering in gepredikt. Begrijp je? Dan had Simeon, die had er wel heel wat van geleerd, maar ja, waar het nou op aankwam, daar stond hij nog voor. Kinderke Jezus. Dat is natuurlijk onzin. Want Simeon was een man die in de Heere Jezus Christus geloofde. Als een oud-testamentisch gelovige. En die geloofde wat geschreven stond in Jesaja 53. Als u dat dan hoort, eerlijk, ik heb en heus niet zomaar van mannetjes die misschien helemaal nooit het woord onderzoeken, maar predikanten. Die dan die gang van Simeon hoort. In zijn persoonlijke bekering. Oh ja. Ik heb er zelfs wel de rechtvaardigmaking uit horen preken. De rechtvaardigmaking. Dat is een afgesneden zaak voor die Simeon geworden. Ja, dan voel je ergens aan dat je zegt, mensen, schijt toch uit. Dat heeft er allemaal helemaal niks mee te maken. Nee. Dat wordt zo vaak gedaan, dan worden al die dingen vergeestelijkt. De geboorte van de Heere Jezus, noem maar op, allemaal vergeestelijkt. En dat is heel erg. Of heel erg, maar dat kan nog wel, want dan loop je ergens mee vast natuurlijk. Want als je de rechtvaardigmaking gaat verbinden aan de geboorte van Christus, dat zou je nog wel kunnen doen aan zijn opstanding, zijn dood en opstanding uit de doden. Maar aan de geboorte van de Heer Jezus, dat hij daar met kinderen in zijn arm, oh, Natuurlijk gelooft hij in dat kinderke ter rechtvaardigheid. Maar dat zit niet vast daar op dat ogenblik. Nee. Nee, die Simeon die had gewoon een belofte gehad van de Heer. En dat is altijd buitengewoon. Dat hij de dood niet zien zou. Dat hij die dag persoonlijk mee zou maken. Dat de Heer zijn beloftenissen vervullen zou aan de vaderen beloofd. Dat hij die te komen stond, zou komen. Daar zag hij naar uit. Daarom kon hij ook niet sterven in vrede. Want er lag een belofte. En dat was natuurlijk heel bijzonder. Want na die dag hebben vele vromen uitgezien. Ze zijn in geloof gestorven. Maar hebben het niet beleefd. Ze hebben het niet beleefd. En Simeon mocht het wel beleven. Dat is heel groot. Maar zo zou de Heer bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, zou de Heer nu kunnen beloven aan een arme zondaar dat hij de dood niet zien zou. Voordat de Zoon des Mens op de wolken des hemels gekomen zou zijn. Het zou kunnen. Ligt dan wel op een ander vlak, maar dan is het niet zo, als dat nou gebeurt, dan is die man bekeerd, of dan is die dit of dat, nee. Simeon en Anna en Zacharias en Elisabeth, dat waren allemaal mensen die de Heere vreesden. En die zijn op de leerschool natuurlijk, dat stem ik toe. Maar wie is dat nou niet die de Heere vreest? Die zijn allemaal op de leerschool. En die doen allemaal de ontdekking dat ze naast die enige zaligmakende Heer Jezus Christus nog zoveel dingen erop nahouden waar ze mee bezig zijn. Tuurlijk, maar je moet er geen godsdienst van maken. Je mag wel een strekking daaruit nemen. Dat mag wel. Een strekking daaruit nemen hoe dat de Heere zijn belofte, ook de belofte, die hij aan zijn arme kerk geeft in de nieuwtestamentische beweging. Dat ze hem zullen zien, hem zullen aanschouwen door het geloof. Dat zal de Heer zeker vervullen en dat zit hier ook zeker in. Maar hij moet niet van die mensen die ons hier getekend worden, een soort godsdienstige systematiek maken en dan, nou ja, dan staat Simeon voor de zaak. Maar als hij dat dan wil, dan staat hij achter de zaak. Nee. Zo is het niet. Nu, terwijl die Simeon daar staat te spreken in blijdschap des harten. Terwijl de man verheugd is, hij denkt, nou mag ik naar huis. Voornaamst is het toch gebeurd. Hij is gekomen. En hij zal zijn werk verder wel volvoeren. Terwijl hij ook sprak van een zwaard, een vallen opstanding, veel in Israël, is daar een oude vrouw, ook in de tempel. Een profetes. Dat lees je van Simeon niet direct. Wel, Simeon is ook een profeet hoor, maar zij wordt hier in zonderheid een profetes genoemd. Dat wil niet zeggen dat die Anna een vrouw was die altijd leert. Zoals je dat in het godsdienstig Jeruzalem van beneden aantreft. Dat is walgelijk. Dan verslonst het gezin. De man loopt met een vergrimd gezicht rond. Want moeder en de vrouw die is aan het praten. Dat is geen profeteren. Profeteren, dat is tegen je kinderen spreken als je getrouwd bent. Voor deze man lag het iets anders of voor deze vrouw. Want die had waarschijnlijk, die had niets meer. Die was alleen overgebleven. Zij vond haar werk in de tempel. Maar normaal is dat een profetes. En dat is een Anna die in stilte de Heere vreest. En die profeteert. Die de kinderen gaat leren, opent uw mond, eis van mij vrij, moedig op mijn trouwverbond. Profetes. En die de kinderen gaat leren, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Profetessen die zitten op de zolder en in de kamer en in de keuken. En s'avonds zeggen ze, kinderen, hebben jullie al gebeden? De Heer al vriendelijk bedankt dat hij jullie heel de dag weer bewaard heeft. En vader en moeder ook. Ja. Dat is altijd de vreze des Heeren. Die is rein. De vreze des Heeren die zo in onwaarde is. Juist bij die vleeselijke profetessen. Die kletskousen. Die zijn het tegendeel van een profetes. Dat zijn kletsers, roddelaars, klapachtige lieden die de stad in brand steken. Maar ware profetessen zijn heel anders. Die hebben daar een afschuw van. Die houden daar niet van. Die volgen het voorbeeld der vrome vrouwen ons in de Bijbel genoemd. In een stille en godvruchtige geest. Als er Anna's in ons midden zijn, en dat geloof ik vast hoor. Geloof vast dat er ook in ons midden zijn. Ja, die het zichzelf misschien niet durven voor te houden dat ze Anna zijn. Want die in alles een mislukking zijn voor de Heere. En voor hun kinderen en voor alles en voor hun man. Die zeggen, oh wat is het bij mij, alles ellendig, dwaas en verkeerd. Maar waarvan de kleine kinderen toch zeggen, of als ze groter geworden zijn, dat kunt u wel zeggen moeder, maar toch, u hebt er ons op gewezen. U hebt ons die enige naam die onder de hemel gegeven is, toch voorgehouden moeder. Of vader. En als u er niet meer zou zijn, dan zouden we nooit kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben. Want u hebt het ons gezegd. Ja, dat voelt een kind wel aan. Of dat het dat vleeselijke profeteren is en dat zeuren over ben je al dit en ben je al dat en het zal wat zus zijn en zo zijn. Wow, dat is niet natuurlijk meer, dat is onnatuurlijk. Dat is onnatuurlijk. Dan moet je vader al een bedenkelijk gezicht en moeder al dit. Nee, nee, dat is de ware godsdienst niet. Maar de ware profeten en profetessen die kunnen mogen een woord op zijn tijd spreken. Het is soms wel eens een koude douche zo'n woord. Het is soms wel eens een aangenaam woord. Al naar gelang nuttig en noodzakelijk is. Maar onze God heeft ons gemaakt, zegt Johannes, tot koningen en priesteren Goden, doet de Heer. Die is daar ook in de tempel, was een oude vrouw, een dochter van Fanuel. We laten die naamsbetekenissen maar rusten. Het is wel aardig, maar voor dit doel laten we het toch, voor deze keer laten we het alles maar rusten. Deze was tot grote ouderdom gekomen. Het is in ieder geval een bekende man geweest. Ik denk er meestal bij, het zal wel een bekeerde man geweest zijn ook. Die Fanuel. Dat hij er zo bij staat, een dochter van Fanuel. Voor die mensen toen die dat hoorden, die zullen daaruit kunnen hebben opmaken. Oh ja, dat was Fanuel. Die man. Zo jong gestorven is. Maar die heen ging in vrede. Ja, dat was wat. Die tegen Anna zei, maak je geen zorgen Anna, hij zal zorgen. De God Abrahams, Isaacs en Jacob is ook jouw God Anna. Dat zijn vader. Die zo mogen spreken. Hij zal voor je zorgen. Hij zal de vromen in geen nood verlaten, zelfs niet in de dood. In oprechtheid voor hem leven. Dat wil dit zeggen, die niet rechter voorkomen als dat ze zijn, maar die in oprechtheid de Heere beleiden, al hun verdraaidheid en hun verkeerdheid, die zo door hem oprecht gemaakt worden. Na 7 jaar al kwijt, dat zou betekenen dat mijn vrouw 1 jaar weduwe was geweest ongeveer. In tijd uitgedrukt. 7 jaar. Dat is niet lang. 7 jaar. Toen was ze nog heel jong, want het is heel moeilijk, ook via de grondtekst, om erachter te komen hoe oud is ze nou precies geweest. Is ze nou 84 jaar weduwe? Of is ze in het totaal 84 jaar oud geweest? 84 jaar kwam neer voor, er zijn uit die periode wel gevallen bekend van 120 jaren oud nog. Je zou zeggen, dat is nog niet die hoge ouderdom, want er wordt een woord gebruikt nog sterker dan bij Simeon. Ze is nog ouder dan Simeon. Deze was tot grote ouderdom een groot aantal jaren voortgeschreden, staat er eigenlijk. Van jaar tot jaar was er maar bijgekomen. Maar met Gods hulp. Tot grote ouderdom. Als we even rekenen dat het in die zin een beklemtoning is van haar zeer hoge ouderdom. Dan komen we tot een leeftijd van zo'n 106, 108 jaar. Want in die tijd waren de meisjes zo'n 15 jaar als ze trouwden. 7 jaar getrouwd geweest, dat is 22 en 84, dat is 106 jaren. Ze was van jaar tot jaar zomaar voortgeschreden. Er zit toch iets wonderlijks in, hè? Als er ouden in ons midden zijn, oude Anna's, al hebben ze misschien ook een andere naam, dat doet er nou niet toe. Er zit iets wonderlijks in, voortgeschreden. Daar zit iets in, ik ben velemaal zijn wonder geweest. Maar hij, als ze terugzien, dan zeggen ze ja. Hoe is het mogelijk? Hoe ben ik er doorgekomen? Hoe ben ik hier? Hoe ben ik hier nog? Man, alles soms al weg. En Anna is er nog. Kinderen staat helemaal niets van vermeld. Nee, die heeft ze waarschijnlijk ook niet gehad. Een onnutte en onvruchtbare Anna, zou je zeggen. Och, wat heeft dat mens het moeilijk gehad. Maar ze is voortgeschreden. Zij ging van kracht tot kracht. Steeds voort. Haar weg die lag naar het zalig oord van Sion. Om voor God te verschijnen. Haar rol in het leven was uitgespeeld. In het volksleven. In het mensenleven. Want Anna was geen Romeinse vrouw. Die niet wilde trouwen. Of die volgens de Romeinse een belofte van kuisheid had afgelegd in die zin. Om non te worden. Nee. Haar man was haar door de dood ontvallen. Maar ze was ook heel gewoon getrouwd geweest. En ze had ook heel gewoon met haar man geleefd. Maar toen was alles wreed verscheurd. En ze was alleen over. Zij was uitgesloten van de medewerking, zou je zeggen. Want iedere vrouw in Israël was toch zo verlangend naar kinderen. Omdat langs die rij der geslachten God zijn belofte zou vervullen. In Israël kindloos te zijn, kinderloos, dat betekende grote schande. Dan zouden mensen zeggen, je kan het wel zien. Net als die vrienden van Job, die zijn ook zo, hè. Als het ons niet goed gaat in het leven en kwaad, dan zeggen ze, hij zal wel niet goed zijn. Het zal wel dit en het zal wel dat. En het ergste is dat ze denken, het zal wel een huichelaar zijn, die Job, anders zou het wel anders gaan. Omdat wij daar zo vol mee zitten, die goed doet, goed ontmoet. En dat we maar niet geloven, dat als de Heer het doet met het beste van ons, dan liggen we al te branden, van wanhoop en ellende, naar het beste van ons. Och, dat is zo droevig en zo ellendig. Maar zo hebben de mensen wel gedacht, die hebben gedacht, ja. Die Fanuel heeft het ook maar slecht getroffen met die vrouw. Geen kinderen. Misschien is hij nog wel van verdriet dood gegaan, zeggen de mensen. Oh ja, zo praat. Was wel een man, ja. Daarom zal die Anna een moeilijk leven gehad hebben. Hoe ouder dat ze werd, hoe meer slijt dat uit, hoor. Zo gaat dat nu nog. Dat raakt weer op de grond en op plaats. De Heer zal er ook wel een plaats gegeven hebben. Te midden van degene die de verlossing in Jeruzalem verwachtende waren. Maar toch, je hoeft echt niet te denken voortgeschreden. Dat wil zeggen van stap tot stap. Alles maar verder. De weg was zo lang. En toch is het er nog. Toch is ze er nog. Maar als je aan Anna zou zeggen, Anna, hoe ben je zo oud geworden? Hoe leef je nog? Dan zou ze zeggen, door Gods genade sta ik tot op deze dag. Want die Anna, die had de toevlucht genomen in het huis Gods. Die Anna kende zo dat vers. Dat was haar lievelingsvers. Zelfs vinden we zijn huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstnest. Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dat was haar verwachting. Haar verwachting was van de God Israëls. Haar verwachting was van hem die tot zijn tempel komen zou, snel. Haar verwachting was niet van het oosten of van het westen, maar zij verwachtte Israëls verwachting. Dan ben je een God vrezen, man of vrouw. Godvrezende man of vrouw. Dan hoef je niet te vertellen, ik heb dit geleerd en ik heb dat geleerd en ik ben dit en ik ben dat. Je te vertellen. Dan hoef je alleen nog maar armen en ellendige medebroeders en zusters toe te roepen. Blijf de Heere verwachten, ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ja, er staat niet dat die Anna ook een belofte had dat ze de dood niet zou zien. Dat niet, zat er niet bij. Maar de Heere die heeft ze er zo bij willen nemen. Simeon had een belofte. Maar je moet niet denken, als je nou geen persoonlijke belofte ergens over gehad hebt, dat betekent dat je er niet bij bent, hoor. Nee, want Johanne die heeft alle beloften van de hele Bijbel die gelden haar. Voor dit en voor het toekomende leven. Alle beloften. Ja. Je hebt mensen die hebben een belofte. Nou, dat is groot. Als je een belofte hebt. Maar ja. Heb je nou die belofte des eeuwige levens in Christus Jezus? Dat is de belofte waar het over loopt. Die belofte van zijn dierbare geest, dat zijn beloften. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. De genade, geest en majesteit. Tuurlijk, het is groot. Als je een belofte krijgt. Men moet er altijd ten eerste zeer voorzichtig mee wezen. Want dan krijg je voor het ene kind een belofte en voor het andere krijg je geen belofte. En dan denk je, ja, dat ene kind, nou dat weet ik niet hoor. Die, ja, die wel. Maar het kon wel eens andersom uitpakken in het leven. Dus andersom uitpakken. Ik hoorde van oude zuster van Velzen, die zat als kind, maar die was schijnbaar toch al heel vroeg wijs. Maar die zat in huis en het was nog maar een meisje. Dat is dus al zo lang geleden, hè, wat 60 jaar. Toen kwamen er uit huis, en dat schijnt altijd nog een godsdienstig volk geweest te zijn, kwam er een hele goede bekeerde vrouw bij de moeder. En zij zat te breien. Toen zegt ze waar dat kind bij zat, ja vrouw, tegen de moeder. Ze zit daar nou al te breien, je zou niet zeggen dat ze de leven nog eens zal eindigen aan de strop. Eind zal ze erachter. Wat een dwaas is toch een mens. Ja. En de moeder was er nog erg van onder de indruk, die zegt maar Cor, tegen de dochter. Corrie toch. Ach moeder, zegt ze, iemand die zo bang is voor de dood als ik, daar moet je maar niet ongerust over maken. Maar ik bedoel maar, wat een dwaasheid, hè. En opeens dan krijgt men iets. Nou, dat is niet goed. De Heer kan je wel eens troosten met een kind. Dat je zegt, ja, voor dat kind. Hè. Maar dat ga je niet rondbazuinen dat een ander het hoort. En dat wil ook nog ineens zeggen dat die anderen er niet bij horen. Maar weet je hoe dat meestal komt, mensen? Och, laat ik het nou zo eens zeggen. Als je nou een ogenblik bij de geboorte of na de geboorte of tijdens de dood van zo'n kleinkind zelf persoonlijk mocht delen in de ontfermingen Gods, dat je een oog had op zijn eeuwige liefde en trouw. En dat viel nou net samen met dat kind. Dan is het vaak zo, dan sluit dat in. Dan zeg je, ach arme kind, daar is nou hoop, er is nou verwachting. Die trouwe God, die is eeuwig dezelfde en getrouw. En dan denk je daaraan terug. Heb ik ook wel. Ik denk aan alle moeite en zorgen met de jongste. Dan zeg je wel eens ja, en toch blijven leven. Ja. Dan heb je daar ook wel. Maar dat wil niet zeggen dat de andere kindertjes. Nee, daar moet je voorzichtig mee wezen hoor. Als nou een belofte is zo dat je de dood niet zien zal van dit of dat, dat is niet zo erg. Maar als het gaat over het wel en wee van je kinderen en van de zaligheid en de eeuwige rampzaligheid, hand op de mond. Ik geloof niet dat de Heer dat zou doen. Geloof ik niet. Nee. Nu dan. Deze Anna die had dus geen bijzondere belofte dat ze de dood niet zien zal. Ze was alsmaar ouder en ouder geworden. En de man was al vroeg kwijt. Dus stond ze helemaal alleen. Maar met Gods hulp. Door zijn genade is ze verder gegaan. En wat moest ze doen? Bij de mensen. Nou. Ze dacht, ik ga maar in de tempel. Want in het Oude Testament was de tempel iedere dag open. En daar op de voorhof van de vrouw. Want ze mocht niet overal komen. Daar was die Hanna. Daar was ze. Daar verrichtte ze haar dienst. Wat ze daar gedaan heeft, weet ik niet. Wat ze daar gedaan heeft. Er staat, ja, vasten en bidden. God dienende. Nacht en dag. Weet je wat ik denk? Als de kinderen bij waren, er was er een met een kapotte knie bij, dan zei Anne, kom maar hier, jochie, ik ga je even helpen. Lag er een arme Hanna, die geen kinderen had, ergens in de hoek, te bedelen aan de heren. Dan kwam Anna heel voorzichtig. Zijn kind, wat scheelt eraan? Kijk, van een oude vrouw kan dat lijden, hè? Wat scheelt eraan? Ik heb ook geen kind. Maar als we nou samen dat enige kind is mogen hebben. Dat God beloofd heeft te zullen zenden op zijn tijd. Dat aangenaam dienstwerken. Dat is niet beter weten. Dat is niet overheersen. Dat is niet klapachtig zijn. Maar dat is zomaar stil. Met vasten en bidden, dat betekent niet dat die vrouw nooit gegeten heeft. Maar dat betekende dat ze leefde niet van die maken van de buik hun God. Sober. En in gebed was ze. Anne die bad eigenlijk altijd. Hoe ouder dat ze werd, hoe meer zag je haar oude lippen murmelen. Haar oude lippen heen en weer gaan. Ze diende God. Dienende nacht en dag staat er eigenlijk. Dienende nacht en dag. Nou, daar hoort dat hele gewone bij, hoor. Hier heb je een zakdoek. Kind, ik zal eens even je helpen, hoor. Dat zal oude Anna nou eens even doen, hoor. En zo is ze bij al die mensen Te midden die vrouwen daar in de voorhof heeft ze de klanten zo langzaam leren kennen. En de vrouwen hebben Anna leren kennen. En als er wat was dat ze er niet meteen vanocht konden, thuis niet omdat ze het slecht getroffen hadden met haar man, of dat kan met, alle, met de kinderen, dan konden ze altijd, ah, daar staat Anna. Even kijken bij Anna hoe het gaat. Hoe gaat het? Goed kind. Goed kind. Ik wacht op hem. Maar hoe is het met jou? En als de tranen dan gingen, dan heeft Anna God gediend. En de naaste gediend. Heeft ze gezegd, kind, hou maar moed. Hou maar moed. Wees nou maar gehoorzaam. Luister maar. Eenmaal zal er geen man en geen vrouw meer zijn. Maar dan zal God alles zijn. In alles. Daar zal niet meer ten huwelijk gegeven worden. Hou nog maar even moed. En de kinderen. Oh, dan heeft oude Anne nog eens verteld van Manasse. Die door de Heere bekeerd werd. Dan heeft ze nog eens gezegd. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dan heeft ze nog eens aan het Levitisch trompetterkorps en de bazuinblazers die in de tempel dienst deden, heeft ze gezegd, spelen jullie nog eens. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ja, dat is God dienen. En er was een zeer bevoorrecht mens in, nacht en dag. Sommigen denken dat ze ook een huisje in de tempel, op het tempelplein heeft gehad, maar dat hoeft niet. Deze wijze van spreken kan ook aanduiden dat deze Anna als de kerk was, en het was daar iedere dag, dan was ze er. Zodra de deuren werden geopend, dan was ze er. Dan was ze al prompt in de voorhof. Dan bad ze en dan prees ze God. Ja, o, wat is dat een zalig voorrecht als je moeder een grootmoeder mag hebben, of een overgrootmoeder of vader die waarlijk God vreest. Want die is kleiner geworden dan het kleinste achterkleinkind. Kleiner geworden. Die heeft geen godsdienst meer zoals wij dat maken. Nee. Nee, die zegt, kinderen, hoor naar mij. Dan zal opa, die zal eens vertellen hoe goed, hoe genadig, hoe warmhartig God is voor zulke slechte. Of zijn jullie goed, jongens? Hebben jullie wel eens kwaad gedaan? Ja, opa. Oh, dat is opa ook. Dan zal opa vertellen hoe God is. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven tot in de dood. Ja, dat zie je soms, hè. Dat zie je. Naarmate de jaren verstrijken. Ik merk het ook in mijn eigen ouders. En vooral waar de aardse tabernakel begint te kraken, dan komt er nog meer openheid, zou je zeggen. Nog meer vrijheid. Nog meer verbondenheid. Nog meer de adem van, o, God is goed. Loof hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs een liefelijke naam. Ja. Ach ja, dan raken ze alles kwijt zo. Hè. Al die dingen. Heel die akelige dingen van de mensen. Maar goed, zo is het nou met Anna ook gegaan. Nacht en dag. En die moet er ook bij wijzen. Die krijgt, zou je haast zeggen, die krijgt van de Heer nog een extraatje. Voordat ze de dood zien zal denken ze... Denk de Heere, zal ik die Anna toch nog eens een verrassing bezorgen. Ik zal ze zo blij maken. Ja, want dit is een dienst die God behaagt. Dit is een dienst, daar moeten wij niet iets wettigs in leggen. Nee, dan is het weer akelig en misselijk. Afstotend. Maar dit is een dienst die komt van boven in het hart van die oude Anna. Hoef je ook niet na te doen hoor. Hoef je ook niet na te doen. Nee. Dat maakt de Heere zo hier en daar zet hij er een neer. Een Simeon, een Anna. Bij Simeon zou je haast zeggen, die man die was kerk gaan een klein beetje misschien achterop geraakt. Weet het niet, maar je leest, hij kwam door de geest in de tempel. Je kunt er niet uit opmaken dat hij er iedere dag gezeten heeft, Simeon. Maar ja, bij Anna, die was zo bevoorrecht. Het was nou niet direct zo'n prijselijke kerk in die dagen, maar ze wist, hij zal tot zijn tempel komen, die Heere. Maar ze was er maar, iedere keer weer. En dan, en deze, te dierzelfde uren, daarbij komende. Ze is ook in de tempel, en daar hoort ze opeens, heeft ze wat opgevangen, dat hoort ze niet zo erg veel. Zo vrijmoediglijk, zo blij, zo gelukkig, een man roepen, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Wees, kijk Anna op. Hé, hey, soort muziek. Hemelse muziek. Zij heeft niets, geen kind. Nee. Maar ze mag ook ontdekken dat dat niet. Ze heeft ook ontdekt in het leven dat dat de doorslag niet geeft hoor. Het is de Heer niet afhankelijk om het kind te brengen. Het kind. Nou mag die arme oude weduwe, die wel rijk is in God, die mag ook nog tastbaar en zichtbaar tegenwoordig zien dat kind die stof van vreugd, die wiens komst door haar onvruchtbaarheid niet verijdeld is. Nee hoor. Oh, wat heeft ze er oren gespitst. Daar sloft ze al. Het is waarschijnlijk nog vroeg geweest. Het was maar een particuliere dienst. Het was geen feestdag in die zin. Een particuliere dienst. Dus het was niet vol met mensen. Juist niet. Dat hoefde ook niet. Dat is het eenvoudige van het heilige evangelie. Het rijke en toch zo arme. Daar staan Jozef en Maria. En een oud man die staat te zegenen, die vader en moeder. En die staat nu te stralen met dat kindje op zijn arm. Je zou zeggen, man, schijt eruit, is die kleinzoon soms. Dan is het te begrijpen. Maar ja. Nee, dat kan niet een licht tot ver. En de priester die staat er ook een beetje wonderlijk bij te kijken. En daar gaat het slof, slof. Daar moet ze bij wezen. En deze, diezelfde gedenkwaardige uren, die uren waarin een lichtstraal van des vaders eeuwige liefde de tempel verlicht. Twee zo verschillende mensen, een man en een vrouw, en Jozef en Maria en het kinderke en een priester. En misschien hier en daar nog wat mensen die, weten we het niet, staat er geen eens bij. Particuliere dienst. En deze te diezelfde uren. Wat een uur is dat. Wat een blij uur. Ja, want Anne heeft die blijdschap leren kennen in haar leven. Die blijdschap in God. Maar dat ze dat nog zou beleven. Die oude bruid, dat ze het kind zou zien, dat zij de onvruchtbare toch ook werkelijk en waarlijk daar mee zou mogen maken. Hij is gekomen. Hij is gekomen. En deze te diezelfde uren daarbij komende. Ja. Al heb je geen bijzondere beloftenissen gehad. Daar waar Gods werk, waar het geloof in zijn naam in de harten is. Daar klinkt het als muziek in de oren. Het wordt herkend. Nu laat Heer uw dienstknecht gaan. Daar moet ik bij wezen. Daar moet ik bij wezen. Kijk, en dat is nou het schone. Daar krijg je haar blijdschap, maar daar zou je ook kunnen van maken haar blijde dienst. Eerst was ze dienend in de tempel, maar haar dienst krijgt nog een vervolg. Haar vervolg. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. Dat is wat. Ze kan misschien amper meer zien. Haar ogen zijn zwaar geworden. Ze ziet daar een kind. Een oude man. En een arme timmerman. En een vrouw. En een gewoon kind. Die ziet ze iedere dag, kinderen. Het is een kind waar je nou echt niet aan kunt zien. Dat is God. Uitwendig. Geen stralen, geen sterren, geen kroon. Oh, wie heeft onze prediking geloofd? Anna. Die kende de profetie en geloofde hem. Hij is als een reisje voortgekomen. Als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Er was niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Anna. Ze beleed de Heere. Ze beleed van dit kindeke dat hij de eigenaar, dat hij die God was die tot zijn tempel gekomen was. Die alle dingen nieuw zal maken, die Israël en Sion een verheuging schept en een grote blijdschap. Ze heeft de Heere beleden. Als onze zuster zo gelukkig mag zijn dat ze dat ook mag doen. De Heere beleiden. Dan hoeft ze niet haar eigen meer te beleiden. Maar hem die het leven is. De Heere beleiden. Daarbij komende mag je er wel van zeggen. Ja. Al is dan in een ander verband. Maar ze komen ook van buiten de kerk. Door de Heer erbij gevoegd. Om zijn naam te belijden. Dat hij alleen is. De enige hoop en grond onze zaligheid. Dat belijden. Geloof, Heer Jezus. Dat gij zij de Christus. De Zoon van de levende God. Ja, deze desgelijks, daarbij komende, heeft insgelijks met Simeon de Heere beleden. Staat niet wat ze allemaal gezegd heeft. Dat kan bestaan hebben in een paar woorden. Ja, amen Simeon. Kan nog bestaan hebben uit een blij gezicht. Toen ze naar het kind keek. Hij is het. Hij is het op wie de Vader gehoopt en gewacht hebben. Zij de wachteres. Nu ziet ze heeft de Heere beleden. Dat zaligste wat je in kunt denken hoor. Want in de godsdienst moet de mens altijd zijn eigen beleiden. Altijd weer. Vader zei gisteren tegen mijn jochie, dat verdoemelijke hebben wij zo nodig aan ontdekt te worden, die. Oh ja, ja, ik geloof wel dat hij er wat van geleerd heeft hoor. Maar of dat hij nou werkelijk dit of dat? Zie, daar heb je nog. Heb ik iets meer van geleerd, voel je? En die, ja, is wel bekeerd, dat je geloven kan, maar... Begrijp je? Dat ellendige. En derde, die is dan nog gerechtvaardigd. Noemde die ook nog in de vierschaar, die denkt ik moet gerechtvaardigd worden in de vierschaar van mijn conscientie. Die heeft dat weer, allemaal bedrog. Zei hij. Gelooft gij in de Zoon Gods? In hem. Dan geloof je niet meer in je eigen. Dan geloof je dat je zaak verloren is. Hopeloos. Afgelopen. Hij alleen. Wat is dat een les in het leven? Kun je nog wel eens over zo na zitten denken dat je zegt, oh, wat zit de mens toch stikvol met godsdienst. Met flauwigheid, met misselijkheid, gemoedelijkheid, met inbeelding des harten. Maar de Heere komt er aan te pakken. Heeft insgelijks de Heere beleden. En nou wensen. Ik hoop dat we zo zacht worden van ons eigen beleiden. Dat we zeggen, mijn ziel maakt groot de Heer. Mijn geest mag blij de Heere. Mijn zalig maken noemen. Die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaat. Maar van zijn heil doet te roemen. Ben een gelukkig mens hoor. Of een gelukkige jongen. Dan voel je je nog, misschien nog zo ongelukkig, dat doet niet ter zake. Dan gaan we maar een beetje beweging van ons. Of een jonge vrouw of man. Gedenk daar toch aan. Heeft insgelijks de Heere beleden. Avondmaal. Het was geen bijzondere voorbereidingstekst of zo hoor. Heel de dag is het voorbereiding, altijd, maar ik breng het toch even ter sprake. De Heere beleden. Jezus is de Christus. De enige fundament. De hoeksteen. Onze enige hoop. Waar is nou je verwachting van? Als je ook in de tempel zit en je hoort daar opeens uit de verte. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Moet je dan? Ja, hoor eens. Als je gevangen bent in je eigen godsdienstige overleggingen, dan ben je er altijd uit. Dan zeg je gewoon, heb ik niks mee te maken. Erg genoeg hoor. Was er toch één kruimeltje genade in je arme ziel verheerlijkt is. Dat je het niet gelooft meer van je eigen. Maar dat je gaat geloven in hem. Ik zou het haast zo willen uitdrukken. Begonnen te geloven in hem. De Heilige Geest het begin gemaakt heeft. Door zijn woord. Wat moet je dan anders? Wat moet je dan anders? Als je geen andere weg, geen andere naam, geen andere troost kent in dit leven. Dan te geloven in hem die de goddelozen om niet rechtvaardigt. Zou je dan niet achter Anna aangaan? Deze heeft insgelijks de Heer geleden. Ze kwam daarbij te dierzelfde uren. Want het trok. Het wekte op. Het wekte op. Het gaf verbinding. Het gaf, oh, ja, bij Anne lag het nu iets anders, maar ik heb het nu even over ons, in ons leven. Het kan wel zijn dat ik me dood, dat ik me ellendig gevoel, maar ik ben dood en ellendig. Ik ben niet anders. En toch, o God, wees mij zondaar genadig. buiten u zink ik, sterf ik, ben ik verdoemd met alles wat ik pretendeer en wat ik denk. Ben je nog zo vroom of godsdienstig? Allemaal waardeloos. Kom, zegt de Heer, uw ziel zal leven. Deze te dierzelfde uren, daarbij komende, daar gaat de onvruchtbare, nooit geen kinderen gehad. Nou zou je nog zeggen, nou ziet ze het kind op de armen van een, van die oude Simeon, maar als Simeon er ook voor gehad heeft, en dat zal wel, zou hij vastgezegd hebben, jij mag het ook even vasthouden, Anna. Hij misschien wel eens een beetje jaloers geweest op Anna, die altijd maar in de tempel zat. Maar nou heeft de Heer de belofte vervuld van hem, nou zal hij vast tegen Anna gezegd hebben, houd het ook eens even vast. En daar staat de kinderloze moeder, al 84 jaar weduwe. Haar leven raakt aan de dood, zou je zeggen. Laat ze leven dan. Daar staat ze blij. O dierbaar kind, o stof van vreugd. Zing nu vrolijk, gij onvruchtbare. Gij die niet gebaard hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Zegt de Heere uw God. Want de kinderen der eenzame, dat zijn de weldoener en de weldaden van Christus. En de kinderen der getrouwde, dat zijn de werken der wet van alle degenen die met Mozes getrouwd zijn. Die nog niet zijn gebracht in het verbond zijner genade. Die zijn nog getrouwd met Mozes. Doe dat! Jan, pas op in de poort! Hier een weinig, daar een weinig. Regel op regel. Gebod op gebod. He? Maar als je daar nou van verlost bent, dan staat ze daar. Oh, wat is ze verblijd en verheugd. Simeon en Anna. Simeon, die gaat zich weer klaarmaken om naar huis te gaan. Want hij gaat naar het eeuwig huis. Vast wel. Vast wel. De modernere verklaarders willen van Simeon een man maken die niet oud is en die nog niet zal sterven enzovoorts. Maar het trekt mij meer aan om in Simeon te zien een man die oud geworden is. En die de belofte ontvangen heeft en die nu binnen afzienbare tijd naar de Heere toe gaat. En Anna, was er nog ouder. Anna was nog ouder, ja. Maar Anna mag hem nog een blijde dienst gaan verrichten. Want die spreekt van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Anna is blij dat hij... Je zou zeggen, Anna's licht gaat nooit uit. Gaat ook niet uit. Gaat niet uit. Eeuwig gaat haar licht op tot middaghoogte. Ze is nog niet gestorven ook. Het is nog anders als bij Simeon. Simeon opzij. En Anna de profetes, die mag hier en daar in de steegjes en straatjes van Jeruzalem kloppen laten vallen. En wat komt ze daar doen? Ik heb nou een gang meegemaakt. Oh nee. Nee, er is al lang doorheen gezakt, Anna. Nou zag je eens wat? Nee. Zij sprak tot allen die de verlossing verwachten van hem. Van Jezus sprak ze, van het kindeke, van die enige naam die onder de hemel gegeven is, daar spreekt ze van. Die naam zo heilig, groot en goed, dat is een blijde dienst. Zo is die Anna ook een verkondigster van het heilig evangelie. Haar blijdschap is ook een dienst. En die boodschap, ze wist precies waar ze wezen moet. Ze dacht, hier woont ook nog zo'n kreupelen. De Kreupelstraat. En daar zit nog een blinde. En daar zou ze nog leven. Even kijken, ja, daar ligt ze nog. Hij is er. Hij is gekomen. Is toch waar, mens? Ja, hij is gekomen. Hij is gekomen, te verwachten. Het lam en de leeuw uit de stam van Juda. Wil je maar geloven, wij zijn veel te wijs geworden om nog, kinderlijk blij te kunnen zijn. We zijn veel te wijs voor geworden. Stel je voor. Dat je bij iemand naartoe zegt. Hij is geboren. Hij is opgestaan uit de dood. Ik zou zeggen, die mannen, het is een hoofd een beetje. Nou ja, wij leven zoveel eeuwen daarachter ook. Dat weet ik ook. Daar moeten we wel rekening mee. Maar toch, ik zeg het nogmaals, we zijn te wijs. Te rijk. We weten het veel te goed. Maar Anna, oh, die gaat uit. De steeg in. En die zegt, daar woont vrouw die. En daar woont die oude man, zeg ook nog even langs gaan. En de mensen hebben een zucht van verlichting. Ze hebben gezegd, het is het echt waar. Ik heb het gehoord, Simeon, in de mond van van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Simeon was er ook. Oh ja, was die er ook, ja. Dat zei hij. Dat is een blijde dienst. Voordat ze heen gaat, mag ze nog andere Sionieten. Mag ze vertroosten met de komst van het kind. Die de verlossing verwacht. Van Jeruzalem of in Jeruzalem. Het is allebei goed. Van het geestelijk Jeruzalem. Van Gods uitverkoren Sion. Die daarna waren uitziende. Dat de Heere de druk zou verlichten. Dat de Heere hart en mond zou vervullen met zijn vreugde. Dat de Heere tot zijn tempel zou komen. Die Heere die zij verwachten. Dat hij met een eeuwige verlossing al zijn volk zou verlossen. En voor zich zou stellen in eeuwige heerlijkheid. Ja, er zijn misschien wel van die oude stakkers die nog gedacht hebben. Nou komt het allemaal weer goed. Straks zijn we die Romeinen en die soldaten kwijt. Maar dat neemt de Heer ze ook nog niet kwalijk, al denken ze verkeerd. Met een glimlach zijn ze gestorven toen ze het gehoord hebben. De verlosser is gekomen. De verlosser. De verlosser zal tot Sion komen. O, wat een aangename dienst. Zo is er altijd een volk dat verwachten is. En wat de boodschap moet horen. Hij komt, hij komt. Nu dan. Als nu in ons midden zijn heilig sacrament staat aangericht. Zijn tafel, dat het dan in uw zielen mogen wezen. En ik weet het wel. Ik weet wel alles wat daar tegenover staat. De naspraak van velen. Die altijd zeggen, ja, maar je moet, ja, nee. Het moeten is voor eeuwig weg. Er is alleen maar een moeten naar de rampzaligheid met ons. Dat hebben we ons waardig gemaakt. Maar nogmaals, jonge mensen en oudere mensen, in een rechte en ordelijke weg. Zoals ik vanmorgen zei. Maar gij, die geen andere naam, geen andere weg weet. Gij, wie er zelf handhaving wordt aangetast. Door dit kind, zodat je overstag gaat. Overstag. Want rijke centiledige, gij die daar zit, in al uw armen, in al uw ledigheid, in al uw niets. O, dat ook voor u zou gelden, en deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft. Insgelijks de Heere beleden. Amen.